Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van je ikken en leiderschap te nemen over je leven. Dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap. Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijk kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, en er is weer een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. En deze keer iemand die, nou ja, misschien wel bijna bekende Nederlander zou kunnen worden genoemd voor fans van Heel Holland Bakt. Ik kwam een paar weken geleden in contact met Anouk Glaudemans en ik was meteen geïntrigeerd door haar verhaal. Anouk won in 2020 Heel Holland Bakt. En hoewel het haar niet om de winst te doen was, heeft het haar wel heel veel opgeleverd. En zorgde het er ook voor dat ze uit loondienst kon gaan en eindelijk kon starten als ZZP'er. Over die reis en hoe zij haar kunstenares, haar creatrix, haar archetype heeft ingezet, wat alles kan creëren wat ze maar wil, hebben we in deze podcast een heel eerlijk en openhartig gesprek. En laat Anouk ook zien dat de weg naar de top zeker niet alleen over rozen gaat. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom Anouk. Leuk om jou in de podcast te hebben. Leuk ook om jou in een korte tijd zo vaak gezien te hebben. Terwijl we elkaar tot een paar weken geleden eigenlijk helemaal niet kenden. Hoe ben jij in de podcast gekomen? Wij volgden samen een webinar van iemand anders over contentcreatie, het content carnaval. En ja, ik had meteen zoiets van, hey, interessante vrouw. Ik had jou ook nog helemaal nooit gezien in Heel Holland Bakt, want eerlijk gezegd is het een programma wat ik niet echt volg. Maar ik dacht wel naderhand, ik ben jou gaan volgen en ik dacht, hey, dit is inspirerend. Een vrouw die eigenlijk een heel ander pad eerst heeft gelopen in de leven, hele andere dingen heeft gedaan. Dan besluit je om mee te doen aan Heel Holland Bakt. Je wordt de winnaar en vervolgens weet je eigenlijk al je activiteiten toch ergens wel een linkje te geven met het bakken. Dus jij bent echt een totaal andere richting ingeslagen in je leven. En daar staat de podcast eigenlijk bol van. Van mensen die besluiten van het roer gaat om. En ik dacht, nou, jij bent daarin vast een hele waardevolle aanvulling. Want nou, zomaar een televisiewedstrijd winnen en op basis daarvan nieuwe dingen gaan neerzetten in je leven. Ja, dat is voor heel veel mensen toch niet vanzelfsprekend. Dus welkom Anouk.
Dankjewel en dank ook voor deze mooie lieve woorden.
Graag gedaan. Zou jij, want je bent veel meer dan alleen een winnaar van Heel Holland Bakt, zelf eens even kort kunnen omschrijven wie je bent en wat je doet?
Ja, dat is mooi dat je dat zegt, dat ik meer ben dan die winnaar, want ik heb ook nooit mijn identiteit daaraan ontleend. Ik ben echt in eerste instantie Anouk. En Anouk is iemand die heel erg graag met mensen bezig is, heel erg graag verbindt, van nature warm en zorgzaam is, graag mensen een goed gevoel geeft, verzorgend, zorgt dat er lekker eten is. Dat je je welkom voelt. Dus er zijn voor iemand in allerlei soorten omstandigheden, ook als je naar mijn werkcarrière kijkt, ik ben overal en nergens geweest. Ja, dat typeert mij heel erg. En verder ben ik, kan ik natuurlijk allerlei, ik noem het altijd meer de feitelijke technische weetjes vertellen. Hè? En of je dan begint hoe oud je bent, of hoe zwaar je bent, of hoe groot je bent. Ja, ik vind het allemaal niet zo interessant. Dat wat ik net vertelde, vind ik veel belangrijker om te vertellen. Want dat is waar ik voor sta. En dan heb je meteen wel een beetje een indruk, wie heb je tegenover je.
Nou ja, mooi, mooi. Ik denk ook dat een van de dingen was die mij eigenlijk al wel opviel bij jou nou, in dat webinar en zo, dat jij inderdaad in staat bent om dingen veel breder te zien. Het is toch nog normaal als je de vraag krijgt, wie ben je, wat doe je, waar sta je voor? Om een standaard riedeltje te gaan afraffelen van, nou, ik ben Anouk, ik ben zo oud, ik heb zoveel kinderen, ik woon daar en daar en dit is eigenlijk mijn hele cv. Dat is wat heel veel mensen doen.
Ja, en ja, ik wou zeggen, het liefst dan ook nog al hun opleidingen. En ik heb heel veel opleidingen, ben ik ook heel trots op. Maar ik denk, als je het intro van net hoort, of ik zou zeggen, ik ben Anouk, ik ben 45, ik ben 20 jaar getrouwd met Niels. We hebben twee kinderen van 18 en 14. Ik heb pedagogiek gestudeerd, ik heb altijd in de hulpverlening gewerkt en later als docent. Dan weet je ook wel iets van me. Hè? Maar of je dan echt weet wie Anouk is, dat weet ik niet. En die andere intro van net, wat eigenlijk altijd mijn intro is, dan ken je me ook nog niet 100%, maar je hebt in ieder geval eerder een gevoel bij de.
Juist. Ja, ik vind dat heel mooi, de manier waarop je jezelf introduceert. En dat je dat dus eigenlijk ook al doet op... voor mij zit daar een heel groot verschil in of je het doet op de mannelijke manier. De staccato van, nou, dit ben ik en dit heb ik bereikt. En dit is het plaatje, het materiële eigenlijk, de status. Of je doet het op de feminine manier. Van, ja, als je echt een verbinding met mij wil voelen, dan is dit wat je van me moet weten. En nou ja, dat stukje feminine, dat triggerde me natuurlijk heel erg bij jou. Dat ik dacht van, hey, die heeft het op belangrijke punten al aardig op orde. En dat is ook de reden waarom ik jou uitnodigde natuurlijk voor de podcast. Omdat ik zoiets had van, nou, de kunstenares, de creatrix. Zij die alles op haar voorwaarden creëert, die dingen naar zich toe weet te trekken. Maar die ook in staat is tot bijzondere creaties. Ja, volgens mij own jij die wel.
Ja, het is een beetje raar om over jezelf te zeggen van ja, dat doe ik. En ik ken de creatrix en alles wat erbij hoort natuurlijk niet zo. Maar als ik jou dit hoor zeggen, dan past dat wel heel erg bij mij. Want ik vind het heel belangrijk om af te stemmen met mensen en ruimte voor iedereen te hebben. Maar tegelijkertijd doe ik wel graag dingen op mijn manier. En pak ik wel heel graag regie. En met regie bedoel ik niet sec controle. Want ik ben helemaal niet bang om controle te verliezen. Maar ik heb wel heel erg een levensinstelling van daar waar je regie kunt pakken, moet je hem pakken. Hè, ik wil niet dat dingen over me heen komen. Dus als jij dat ownen noemt, ja, het klopt wel dat ik in welke situatie ik ook ben, ik altijd kijk, hoe kan ik hier ja, zo sturing geven of regie pakken, dat ik me er lekker bij voel, dat een ander zich ook nog oké voelt en dat we samen ergens komen. Ik hou niet zo van stilstand en achteroverleunen, dus dat er een soort, ja, wel actie in de tent is, maar wel met elkaar. Ja.
Mooi. Wanneer denk jij dat die kunstenares in jou echt een beetje ontwaakt is? Was dat op het moment dat je besloot om je aan te melden voor Heel Holland Bakt? Of is dat iets wat nog veel langer in zat?
Nee, veel langer. Nee. Ja, wanneer zij ontwaakte, ik denk, als je het mijn ouders zou vragen, zullen zij zeggen, ons Kaatje, want papa noemt mij altijd Kaatje. Mm. En dan kan dat je denkt, hè, je heet Anouk, Karin wordt vaak Kaatje genoemd. Maar als je het mijn vader vraagt, die zegt dat, nee, Kaatje is de bijnaam voor de oudste dochter in het gezin. Of het zo is, ik weet niet. Hè? Dus okay. Hij noemt mij Kaatje en onze dochter, die ook de oudste dochter in het gezin is, noemt hij ook Kaatje. Dus zou je het mijn ouders vragen, dan zouden zij zeggen, nee, ons Kaatje, die is altijd zo geweest. Mm. Ja, dus ik denk dat er ergens, ik geloof ook wel, je wordt met een bepaald temperament geboren. Er zit gewoon wel een bepaald temperament in mij. Ik ben een vrouw en ik heb veel gelezen over vrouwen. En ik heb veel, nou ja, ook wel pijn gehad over vrouwen die, hè, hoe die door de generaties heen hebben moeten staan en strijden. En pas later, zo de laatste paar jaar, zijn die dingen voor mij wat aan het verbinden. Ja, het klinkt een beetje warm. Want ik bedoel, vroeger voelde ik ook altijd al zoiets van, joh, ik ben een vrouw en als vrouw ben ik niet minder dan. Dat zit ook heel erg in mijn opvoeding. Mijn ouders ook altijd heel erg uitgestraald. Maar ik snapte nooit zo goed waarom ik dat ook zo sterk kon voelen. ja, ondertussen ben ik natuurlijk ouder, heb ik meer gelezen, heb ik meer gezien. En denk ik ook wel eens dat dat toch een soort oude zielenpijn is die ik met me meedraag van alle generaties vrouwen voor ons. Dus ik vind het zonde om mijn energie en mijn kracht en mijn kennis niet in te zetten. En of daar dat stukje creatrix en het regie pakken vandaan komt, dat weet ik niet. Daar ben ik misschien zelf ook niet helemaal uit. Maar ik heb altijd iets in me gevoeld wat ging over van betekenis zijn. En niet het zomaar aan je voorbij laten gaan. En niet misschien na 20 jaar denken en wat dan? Dus ik ben niet per se een visionair of iemand die op de barricade staat. Maar ik voel wel diep van binnen dat ik niet voor niks op deze aardkloot ben. En dat ik dus van betekenis mag zijn. En voor mij is dat van betekenis zijn heel erg met mensen. En niet ik alleen.
Ook een hele mooie. Want dat is natuurlijk ook juist waar we naartoe aan het groeien zijn. Hè? In de hele evolutie die we op dit moment in een sneltreinvaart aan het doormaken zijn. Mm-hmm. Van een hele individualistisch gerichte maatschappij. Van ikke.
Ja.
Naar veel meer dat wij. Dus dat is mooi dat je eigenlijk zegt van nou, ik heb bijna herinneringen op celniveau dat dit gewoon de bedoeling is. En dat dus ook iets is waar ik me niet voor hoef te verstoppen of zo. Want nou, dit is gewoon toegestaan. Dus wat je zegt.
Ja, en of het zo allemaal is, ik weet het niet. Maar ik weet dat ik ook in boeken me altijd enorm aangetrokken heb gevoeld tot boeken in de 18e eeuw, in de 19e eeuw, de middeleeuwen. En in dat soort boeken staan vaak ook vrouwen centraal. Hè? Die hebben vaak een hoofdrol in die boeken. Ook wel mannen hoor. Ik heb ook wel boeken gelezen waar de man meer de hoofdpersoon is die zich ontwikkelt. Maar het zijn vaak vrouwen. En dat raakte me altijd enorm. De positie van die vrouw. Wat er met ze gebeurde. Dat als je onafhankelijk was en een mening had. En misschien niet wilde trouwen en iets meer wist van kruiden. Dan was je een heks en dan belandde je op de stapel. Omdat je bedreigend was. Dus dat heeft voor mij wel altijd iets betekend. En hoe ouder ik word, hoe meer ik misschien snap hoe die dingen werken. Maar ook vroeger raakte het me al. Vond ik onwijs oneerlijk dat zo ging. En dat zijn dingen die mij altijd gevoed hebben en misschien dus ook gedreven hebben. Dus het is een stuk karakter en temperament. Het zit ook in mij. Ja. Maar dat maakt ook dat ik juist in mijn leven, in wat ik lees, in de mensen die ik ontmoet, raken die verhalen me altijd. Mensen die in een onderdrukte positie zitten, man of vrouw. Mensen die niet gelukkig zijn met hun positie. Dus dat is er altijd geweest in mijn leven. Ja. Dus ik kan eigenlijk niet één moment noemen, want daar ging je vraag over wanneer die positie zo ontstaan is. Of ik het meer ben gaan ownen. Ik ben er gewoon steeds meer in gaan groeien.
Ja, mooi wat je zegt ook over die boeken die je hebt gelezen. Dat die dan op een dieper niveau eigenlijk raken. Alsof er bijna iets in jouzelf dus wordt aangezet van hey, in dit leven mag je het anders doen. Het zijn die angsten niet meer reëel of zo.
Ja, en natuurlijk. Want ik ben heel erg met twee voeten op de grond en heel nuchter en eigenlijk heel cognitief ingesteld. En dat andere stuk, dat gevoelstuk is er altijd geweest, maar ben ik ook wel pas later beter en meer gaan ontwikkelen. Maar in mijn leven heb ik ook als mensen tegen mij gezegd, heb je ook herinneringen aan die tijd? Ik dacht, wat herinneringen aan die tijd? Dat is raar. Hè, dat is dan allemaal spannend en eng. Maar droom ik altijd over de middeleeuwen. Zo, hè? Dus ik heb... ik weet niet of dat herinneringen zijn, maar ergens betekent het iets voor me. Zo wil ik het altijd maar zien. Het maakt mij ook dan nooit zoveel uit. Wat is het dan? Je hoeft dat niet altijd te snappen. Het raakt me gewoon. Dus dan is het ergens van betekenis en mag ik er iets mee doen. Zo zie ik het dan altijd maar.
Ja.
En dat kan heel simpel zijn door alleen al tegen mensen in mijn omgeving te zeggen als er verkiezingen zijn. En vooral als er dan vrouwen zeggen, nou, ik ga niet stemmen. Dan zeg ik, 100 jaar geleden ongeveer hadden vrouwen geen stemrecht. En toen zijn er allerlei dames geweest die de barricade opgingen voor ons. Ik kan nu stemmen omdat zij toen hun stem liet horen. En ook al vind ik politiek soms heel ingewikkeld en weet ik ook niet altijd op wie ik moet stemmen, maar zomaar zeggen, ik ga niet stemmen, want... Oh, dat raakt mij dan al. Ja. Anderen hebben daarvoor gestreden, hè? Dat jij en ik mogen stemmen. Daar kun je je niet voorstellen. Er is een tijd geweest, mochten vrouwen niet stemmen. Hoezo niet? Dezelfde hersencellen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is bizar als je daarover nadenkt. Ja. Net zo goed natuurlijk als dat het heel lang zo geweest is dat je als vrouw toestemming nodig had van je man of van je vader om een rekening te mogen openen. Dat is nog veel recenter zelfs, hè? Want we zouden niet handelingsbekwaam zijn. En nou zijn er veel vrouwen met een gat in hun hand, maar om dat nou zo uit te venten, nee.
Nee, en ik moet er nu ook om lachen, hè, als jij en ik het zeggen. En tegelijkertijd denk ik, het is echt idioot. Het is idioot dat die tijd er geweest is. En die is denk ik gevoed vanuit angst. Hè? Dus men was bang voor iets. Dus ik ben heel blij dat dat er niet meer is. Maar het raakt me wel, ja.
Ja. Ja, en natuurlijk is het hier gelukkig in het Westen niet meer. Maar als je gewoon even een paar duizend kilometer richting het Oosten gaat, ja, dan zie je daar weer hele andere situaties in. Dus ja, ik denk dat we er nog steeds ook wel een brug in te slaan hebben. Dat het gewoon echt nog niet vanzelfsprekend is dat wij als vrouwen de ruimte hebben om alles te kunnen doen waar we zin in hebben. En daarvoor te gaan staan.
Ja, precies. Ja.
Nou, wat ik bij jou ook heel interessant vind, want jij zegt eigenlijk van nou, het zijn diepere drijfveren van waaruit ik dingen doe en het is iets wat er altijd al in heeft gezeten. Maar wat ik ook heel interessant vind is dat jij in ieder geval, zoals het op mij overkomt, vrij makkelijk je podium durft te pakken. En er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die enorm last hebben van straalangst. Die zeggen van, die zichtbaarheid en echt op dat grotere podium gaan staan, dood en doodeng. Nou, we hadden net heel eventjes een break in de podcast door technische mankementjes. Als het goed is, ga je die niet horen in de originele opname. Maar toen vertelde hij ook van, ja, ik was een paar weken geleden in het Europapark op vakantie. En dan doe ik om 9:30 's ochtends eventjes op mijn telefoon een interview met RTL Boulevard. Nou, ik voel het dan al draaien in mijn buik dat ik denk, eventjes RTL Boulevard en dan ook nog met niet optimaal beeld. En jij zegt, ja, leuk. Wat zet jij in jezelf aan waardoor je zegt, nou, weet je, die straalangst die is er gewoon eigenlijk niet.
Ik vind sowieso dat woord al prachtig, Mariska. Die ga ik zelf onthouden en gebruiken. Wat is dat? Ja, want het is wel dubbel hoor. Want er zijn wel momenten dat ik wel twijfel en heel onzeker ben. Want het zegt niet per se iets over mijn zekerheid of mijn zelfbeeld. Maar ik ben van sterrenbeeld een leeuw. En ik weet daar helemaal niet zo heel veel van. Maar ik weet wel dat leeuwen wel graag gaan staan. En ik ga wel graag staan. Dus mezelf positioneren, dat is meer een woord wat ik gebruik, vind ik niet zo ingewikkeld. Ik vertrouw heel erg op mijn straling, misschien moet ik dan zeggen. Ik vertrouw er wel op dat ik dan met mijn mimiek en mijn non-verbaliteit en mijn ogen zeg maar, contact kan maken met die ander. Dus dat lukt. En ik vertrouw heel erg op mijn verbaliteit. Ik kom makkelijk uit mijn woorden. Ik vind dat niet zo ingewikkeld. Ik krijg dat ook altijd terug als feedback van journalisten. Sommigen noemen me een quote-kanon. Ze zeggen dan ook altijd dingen als, ja, ik stel je een vraag en dan moet jij wel de vraag in je antwoord verwerken, want ik kom niet terug in die opname. Nou, dan zie je soms mensen helemaal verstijven. Hè? Dus stel dat ik aan jou zo'n vraag, goh, vertel eens, hoe was voor jou de week voor de finale van Heel Holland Bakt? En als je dan zegt, ja, het was echt heel spannend, en zij knippen de vraag eruit, dan weten mensen niet waar je het over hebt. En voor mij is het heel natuurlijk om dan op zo'n moment te zeggen, poeh, die week voor de finale, kan me nog herinneren dat. Dus en dat is voor journalisten heel fijn. Dus ook die verbaliteit, ja, dat twijfel ik niet zo. Ik heb me altijd makkelijk... Nou, wacht, ik moet niet jokken. Ik heb me altijd makkelijk kunnen voeren. Dat is niet waar. Als je mijn rapporten van vroeger bekijkt van de basisschool, staat juist altijd op Laat je maar horen, laat je maar zien. Je hebt veel in huis, steek je vinger maar op. Praat duidelijk en hard. Dus ik ben ook wel ooit een verlegen, stil meisje geweest. Maar ergens, ja, of dat een bepaald kantelpunt is, weet ik. Maar ergens ben ik wel gaan vertrouwen op wie ik ben en wat ik kan. Ik weet ook niet zo goed hoe dat werkt. Heb ik niet helemaal kapot geanalyseerd. Ik weet het niet zo goed.
Nee. Nou, daar werkt misschien je track record ook in mee. Dat je gewoon al zo lang ervaring hebt in het werken met mensen. Dat er weinig mensen meer zijn waarvan jij zegt, hé, daar raak ik door geïntimideerd of zo. En dan voel ik dat ik mijn podium minder kan pakken.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb heel lang vanuit mijn studie pedagogiek in de jeugdhulpverlening gewerkt. En echt wel de heftige tak van de jeugdhulpverlening. Dus gezinnen waar meerdere problemen zijn. Ook altijd in de gezinnen. Dus nooit op kantoor. Dus altijd in een onbekende omgeving zijn. Bij een voordeur staan en wel denken, ik ken de mensen. Of ik weet ongeveer wat we vandaag gaan doen. En dan binnenkomen dat de pleuris was uitgebroken. Of juist verwachten dat de pleuris was uitgebroken. En binnenkomen en er was harmonie. Dus ik heb in die periode wel heel erg geleerd om te schakelen. Om het te doen met het materiaal wat er op dat moment is. En te vertrouwen op als je weet, ik sta nu hier en ik wil daar naartoe. Hè? Dat is, we gaan van A naar B. Maar of we dan met een bochten weggaan of een rechte weg of in cirkeltjes. Uiteindelijk, ik vertrouw er wel op dat ik bij B kom. Dus dat is wel een stukje track record dat ik denk, dat is ook ervaring en af en toe je neus stoten en daar gewoon als mens in groeien. Dat geloof ik ook wel, ja.
Ja, dat is tof wat je zegt, want die herken ik natuurlijk ook heel erg, omdat ik zelf ook in de complexe jeugdzorg heb gewerkt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar zelf nooit zo over nagedacht dat inderdaad het in situaties geworpen worden die totaal onvoorspelbaar zijn. Ik had dat ook wel op het moment dat ik in mijn tijd bij het OM diensten meedraaide bij de politie bijvoorbeeld. Nou, daar ben ik ook echt in de meest krankzinnige situaties terechtgekomen. En het grappige is, dat vertel ik ook wel eens tegen mensen, want dan zeggen ze, jeetje, wordt dat niet heftig dan? Ik zeg, nou, op de een of andere manier gebeurt er bij mij iets, waardoor ik dan denk, nou heb ik het gevoel dat ik leef. Want nu kan ik alles uit mezelf halen. Nu hoef ik me niet meer kleiner te laten maken door dat deel in me, wat er ook gewoon altijd is. Maar waar je normaal gesproken van ineen zou krimpen, nee, want je moet handelen op dat moment. Dus ik vind het mooi dat jij dit nu ook aanhaalt. En dat je dan zegt van, nou, je put eigenlijk dus al uit de diepere wijsheden in jouzelf. Waardoor je weet, no matter what, ik blijf wel staan. Ja. En ja, ik kan me voorstellen dat een tv-interview dan ineens ook een stukje minder spannend is.
Ja, en iets anders wat ik heel sterk inzet en ook heel erg in die hulpverlening geleerd heb, is een stukje, ja, wij noemden dat altijd meerzijdige partijdigheid, is dat niemand doet zomaar iets. Hè? Dus je kan, vroeger kon ik bij een gezin komen, dan zou je als buitenstaande kunnen denken, nou, die mensen zijn knettergek of doen hele rare onveilige dingen. Of je kan denken, wat maakt nou dat mensen in zo'n situatiebalans zijn, dat dit hun enige keuze lijkt of hun enige actie lijkt. En door je in te beelden hoe het zou zijn om in die schoenen te staan, krijg je heel veel compassie en empathie. En kan je ook al die oordelen wat weglaten en invoelend reageren. En dat zet ik altijd en overal in. Dat deed ik vroeger al als ik in de bus stapte. Ik zal altijd goedemorgen zeggen. En juist als zo'n buschauffeur heel nors was of niks zei, ging ik alleen maar nog vrolijker en enthousiaster goedemorgen zeggen. Dus ik heb altijd in contact met mensen gezocht naar afstemming. En ook ik kom mensen tegen waarmee echt geen contact te maken is. En dan kan ik ook heel onzeker worden. En dan kan ik ook denken, oh mijn god, die mag mij niet. Of ik zeg iets stoms, of die vindt me lelijk of dik of wat dan ook. Mm-hmm. Dat zou ook mijn brein op hol kunnen slaan. Er gebeurt gelukkig niet heel veel. Want uiteindelijk denk ik dan altijd, ja, het zegt dan toch meer over die ander dan over mij of over zijn of haar angsten. Als het niet lukt om in contact te komen. Hè? Want ik weet in ieder geval wat ik daarin doe. En ik probeer me dan heel erg voor te stellen waarom die ander doet zoals hij of zij doet. En als je dat doet, kun je begrip hebben voor die ander. En doe je ook weer iets anders in contact, waardoor diegene zich misschien meer uitgenodigd voelt om wel te komen. Maar ja, het lukt natuurlijk niet altijd. Dat is ook helder.
Ja, ja, mooi. Maar daar zit natuurlijk ook een valkuil in. Als je altijd compassie voor de ander kunt hebben. Want ik wil zeker heel Holland Bakt niet centraal laten staan in deze podcast. Maar wat me daarin wel intrigeert is... je ziet natuurlijk mensen om je heen gigantisch stressen, in de paniek raken. En op zo'n moment heb je niet de ruimte natuurlijk om er voor die ander te zijn. Want hey, je zit in een wedstrijd en je wil zelf ook presteren. Hoe ga je daar dan mee om als die compassie zo'n groot onderdeel is van wie jij bent?
Ja, en tegelijkertijd is competitie ook een groot onderdeel van mijn zijn. Maar vooral competitie met mezelf. Dus niet per se met die ander en over lijken gaan. Hè? Dus koste wat kost. Ik ben heel gedreven van mezelf. Dus zeker in die tent was ik dat ook. Toen ik eenmaal daar stond en een deelnemer was, dacht ik, ja, nu wil ik ook iedere ronde verder komen. Hè. Dat zit dan heel erg in mij. En toch geloof ik dat je ook met er zijn voor elkaar nog steeds die ronde verder kunt komen. Ik denk, als je het mijn medekandidaten zult vragen, dan, dat zeiden ze toen, maar zullen ze nu ook zeggen, dat ik er was, dat ik luisterde en dat ik hielp daar waar nodig. En er zijn ook momenten geweest dat ik, je hebt je werkbank en ik... naar voren. Stel je staat op de voorste werkbank, dan zie je niet allemaal wat er achter je gebeurt. Dan zie je alleen als je rondloopt, dus ik zal dingen gemist hebben. Maar als ik ergens iemand hoorde vloeken of ik hoorde iets vallen, dan draai ik om en dan kijk ik en dan vraag ik, kan ik iets voor je doen? En er zijn ook momenten geweest dat er iets bij iemand gebeurde en dat ik zei, lieverd, ik kan u niet helpen, want weet je, anders brandt mijn karamel aan of slaat mijn chocolade om of mijn crème. Maar ik heb dan in ieder geval laten horen, ik heb het gezien en ik heb het gevoeld. En als ik dadelijk wel tijd heb, of als je iets uit mijn kastje nodig hebt, soms zei iemand, heb jij nog bakpapier? En dan zei ik ook wel eens, ja, ik heb vieze handen, linkerkastje rechts onderin. En dat lijkt dan heel erg, misschien bijna bitchy, maar ik geloof, ben dan maar gewoon duidelijk.
Ja.
Van, ja, ik kan nu niet het voor je pakken, maar kom het me halen, het ligt daar links onder rechts achterin. Dus ik denk dat het er in die tent ook was. Ik was wel ook moe na die 8 weken. En dat zal zeker de combinatie geweest zijn van continu onder en tussen mensen zijn. Moeten presteren, hoog niveau, altijd stress en adrenaline. Ja, van iemand zoals ik vraagt dat misschien wel meer dan van iemand die gewoon denkt, ja, het gaat langs me heen. He, ik wil dan en trouw zijn en blijven aan mezelf in zo'n wedstrijd. En tegelijkertijd er zijn voor anderen. Zowel tijdens het bakken als na het bakken. Want je zit uren met elkaar in allerlei bouwketen. Te wachten, nog eens te wachten. Dus ja, dat het energie heeft gekost, dat zeker wel.
Was je er aan begonnen als jij van tevoren had geweten hoe intensief het proces was?
Moeilijke, sneaky, gemene vragen. Kan ik bijna geen antwoord op geven. Want mijn eerste antwoord zou zijn, ik doe het nooit meer. Maar mijn tweede antwoord zou zijn, ik had het voor geen goud willen missen. Dus ik kan het eigenlijk, ja... Je weet allemaal, denk ik, dat soms de zwaarste dingen in je leven je ook het meeste opleveren. Zowel in emotionele ontwikkeling als in groei. Maar dat wil niet per se zeggen dat je het op exact dezelfde manier weer zou willen doen. Dus wat het me heeft opgeleverd als mens, had ik niet willen missen. Maar wat het me gekost heeft in die laten we even zeggen 2 maanden. Het is 8 weken, maar er zit natuurlijk een proces voor en daarna. Mm-hmm. Wat het me heeft gekost aan energie, als je kijkt op hoog niveau presteren in zo'n tent. Liegen, bedriegen, konkelen. En niet om bewust te konkelen, maar... Ik stond in de tent in een periode dat mensen nog niet eens wisten dat ik een deelnemer was. En dat ook niet mochten weten. Dus ik was overal in mijn sociale netwerk, op mijn werken, sport, vrienden, aan het liegen. En ik moest ook echt onthouden, hey, bij het sporten heb ik iets gezegd over een halve blessure. Maar als ik iemand dan bij de Albert Heijn tegenkom, moet ik niet vergeten dat ik er ergens last van heb. Maar op mijn werk... ging het weer over dat ik tijdelijk wat meer ruimte nodig had voor andere dingen. En bij een andere groep vrienden had ik gezegd van een cursus op vrijdag. Want ik was gewoon niet, als ik in die tent stond, ik was gewoon niet bereikbaar. En mensen zijn wel gewend dat als je mij belt, appt, langskomt. Nou, ik sta niet standpede klaar, maar binnen een aantal uur heb je wel een reactie. Nu kreeg een nichtje van mijn man een kind en ik reageerde pas 12 uur later naar zijn tante. Ja, dat zijn wel ingewikkelde dingen. Ik heb daarna wel dingen recht moeten zetten. En dat heeft mij heel veel energie gekost. Ik ben zo open en transparant en zo benaderbaar dat dat op afstand staan van mensen en het liegen. Ja, dat zou ik echt niet nog een keer willen doen. Dat heeft me gewoon niet beschadigd hoor, zo ergens niet. Maar wel, het heeft me ook wel pijn gedaan af en toe. En dat heeft me energie gekost. Want het past zo niet bij mij. Nee. En dat wist ik van tevoren. Daar heb ik me op ingesteld, heb ik dingen voor geregeld. En toch als je er dan middenin zit, ja, dan voel je het pas. En daar kan je je niet altijd op voorbereiden.
Snap ik. Dus ja. We hoeven jou ook nooit te vragen voor wie is de mol of expeditie Robinson of zo.
Nou, wie is de mol, zeggen we wel. Okay. Dat vind ik wel heel leuk, ook vanwege de competitie in de spelletjes. Mm. Expeditie Robinson, no way, ik ga toch niet eten? Nee, daar word ik bloedsugrijdig van. De spellen en de fysieke uitdaging, want ik hou ook wel van sporten, zou ik wel leuk vinden. Maar niet eten of vieze beesten eten, nee, dat ga ik echt niet doen.
Nee.
Echt niet. En ook dat afvallen, dat weet ik namelijk, want ik ben ook heel veel afgevallen tijdens heel Holland Bakt, gewoon van de adrenaline, want ik heb heel goed gegeten. Maar dan val je op zo'n ongezonde manier veel af, dat je daarna ook op een ongezonde manier het weer aankomt. Dus dat mijn hele bioritme was compleet verstoord al in die maanden daarna. Dus ook dat zou ik niet nog een keer willen doen. Het is echt topsport.
Ja. Ja, het klinkt ook als enorm mannelijke energie. Van doorduwen en maar gaan. En daar lopen vrouwen natuurlijk snel op leeg. Wat ik wel mooi vind van jou om te horen is, ik ben daarin wel heel dicht bij mezelf gebleven. En ik heb wel gekeken dat waar ik dat stukje integriteit kon inzetten. Dat ik dat ook wilde blijven doen. Want ik zie ook wel heel veel vrouwen op het moment dat ze of in een werksituatie of inderdaad in een promotiesituatie of zo terechtkomen, waarin dat mannelijke van hen gevraagd wordt, dat echt alles wegvloeit. Ik ben daar zelf op een gegeven moment ook wel in terechtgekomen bij mijn werk, bij het OM, zeg maar.
Ja, dat snap ik ook wel hoor. En ik denk die 8 weken tent, wij zeggen altijd hè, de tent, dat de laatste 2 weken zijn wel echt vreselijk geweest. Het goed voor mezelf zorgen, de warmte naar anderen kunnen hebben, dat is ook afgegaan. Want met de week kom je verder en is ook... alles wat je laat liggen, blijft ook steeds langer liggen. Dus in die laatste 2 weken heb ik niet meer gekookt voor ons gezin. Mm. Dat ging gewoon niet meer. Ik moest werken. Ik stond in de tent. En in de dagen dat ik niet in de tent stond, was ik alles voor die tent aan het voorbereiden. Boodschappen aan het doen, recepten aan het uitwerken. Überhaupt aan het... Nou, je weet, als je iets creatiefs wil neerzetten, heb je tijd en ruimte nodig.
Ja.
Dan hadden we het niet meer. Dus ik kreeg niet eens meer bedacht wat voor taart ik het in dat weekend wilde maken. En vooral die laatste 1,5-2 weken ben ik ook voor mijn gezin niet heel benaderbaar geweest. Ik heb me toen ook heel goed gerealiseerd waarom over topsport soms... En ik vind... Ik heb het maar 8 weken gedaan, hè? Maar waarom over topsporters ook wel eens wordt gezegd dat het zo egoïstisch is. Dat heb ik ervaren. Ik stond in mijn keuken en als iemand maar binnenkwam, dacht ik werkelijk rot op. Dat was het eerste wat omhoog kwam. Bij mijn eigen kinderen en mijn eigen partner. Dat is niet heel gezond.
Nee. Dat is geen fijne energie.
Maar gewoon dat ik dacht, ik kan het er niet bij hebben. Ik moet focus op dingen doen. Als ze me een vraag stelden, dacht ik al, hoezo? Moet dat nu? Boeien. Zoek iemand anders om. Nou, als je dat 2 weken in je leven hebt, is te doen. Maar dat moet niet veel langer zijn. Dus onze moeders kwamen echt pannen. Bami, haché, rode kool, weet ik veel. Ik hoefde het maar in de oven te schuiven. En we konden weer eten met elkaar. Want de keuken was ook non-stop ontploft. Ik kon geen afwas meer zien. Dus dat een beetje mannelijke energie van maar doorduwen, dat is er die laatste twee weken wel geweest. Dus de vragen van bijvoorbeeld ook ja, journalisten of mensen van heel lang op de dag van de finale van hoe is het met je? Wij als finalisten dachten alleen maar, nou, we zijn zo blij dat het klaar is, dat ik morgen gewoon wakker mag worden zonder dat ik meteen weer en door hoef te doen. We verheugden ons. Dat was voor mij echt de eerste keer in 8 tot 10 weken na die finale dat ik 's avonds naar bed ging en dat ik dacht, morgen hoef ik niks. Ik hoef niks. Nou, daar keek ik naar uit. Ja.
Ja. Bijzonder. Had jij van tevoren, voordat je mee ging doen, een duidelijke stip op de horizon gezet voor jezelf? Van nou, maar als ik win, dan wil ik dit en dan wil ik dat en dan wil ik zus en dan wil ik zo. Wist je wat er voor jou op het spel stond?
Nou, toen ik eenmaal wist dat ik een deelnemer in de tent was, hè, je hebt de eerste auditie, dan is een soort van je stip, oké, dan wil ik in die tent komen. Toen was ik dus een van die 10 die in de tent stond. En toen was mijn doel heel erg, ik wilde niet in de eerste aflevering uit. Dat leek me echt het ergste wat kon gebeuren. Dan heb je al die weken toegelegd en dan vlieg je eruit. Maar ik ben wel perfectionistisch en ik kan heel erg het uiterste van mezelf vragen. Dus ik ging wel met wat zwaar gevoel die eerste opname in en onze dochter die was toen bijna 16 of net ja, ze zou 16 worden. Toen ik de opnames in ging was het nog net niet. Die zei toen, maar mam, je hoeft, hè, want de perfectionist wil altijd het beste zijn, je hoeft helemaal niet altijd de beste te zijn. Je moet vooral zorgen iedere aflevering dat je niet de slechtste bent, want die persoon gaat eruit. Maar al ben je iedere aflevering de 1 na slechtste, is niet echt. Je hoeft maar op één moment te zorgen dat je de beste bent, dat is in de finale. En het klinkt zo simpel. Ik had het zelf kunnen bedenken. Ja. Maar ik dacht toen, ja, er kwam een soort rust over mij.
Wow.
Want het is natuurlijk, je staat met z'n 10 in de tent. Dus als je maar zorgt dat je in die aflevering niet de slechtste bent, kom je een aflevering verder. En voor iemand die perfectionistisch is en het soort van het uiterste van zichzelf kan vragen, kan zo'n uitspraak heel erg vertragend en relativerend werken. Ja. Dus die is ook veel voorbij gekomen tijdens de uitzendingen en ook in interviews. Want ik vind dat sowieso heel wijs van mijn kind. En ook heel ontroerend dat ze dat zegt. Dus dat was, als het gaat over stippen, was het dus steeds, nou ja, vooral zorgen dat ik er niet uitvlieg. Eenmaal ergens halverwege dacht ik wel, ja, nu wil ik ook de finale halen. Want ik wilde zoiets hebben van, ik wil alle opdrachten gedaan hebben. Dus winnen was toen nog niet per se mijn doel, maar wel alles meemaken. Hè? Dus van begin tot, het leek me zo erg om in de halve finale eruit te vliegen. Dan, want je zit in zo'n bubbel met elkaar. En dan in één keer, want dan word je ook ineens helemaal uit die bubbel gehouden. Dus ik wilde, toen was de stip heel erg, ik wil graag alles meemaken. Alle opdrachten. Nou, dat was me gegeven. Dus ik mocht de finale doen. Ook in die finale dacht ik, nou, joh, ik ben al lang blij als ik zaterdagavond naar bed kan en er niet meer over na hoef te denken. Toen ik won, toen was ik wel echt flabbergasted. Een soort onwerkelijk gevoel. Tegelijkertijd ook, ik zei het laatst al tegen je, wij reden dezelfde avond naar huis. En niemand mag het dan eigenlijk weten, behalve die 10 mensen in je inner circle die ook bij de finale waren. Dus je rijdt, dat is echt surrealistisch. We reden onze straat in en het enige wat ik dacht was, als ik maar niemand tegenkom. Want je bent echt, het is een soort mindfuck. Dan kun je voorstellen, ik was 8 kilo afgevallen, doodmoe. Ik had net de finale, het finale weekend gebakken. Dan moet je iedere dag om 7 uur in een tent staan, hè, tot 10 uur 's avonds. Dus je bent gebroken. Ik ben gebroken. Laat ik het vooral bij mezelf houden. Dan win ik. Daar is mijn familie bij geweest. Dus je hebt zo'n soort euforie. Dan rij je je straat in. Stel nou toch dat je de buurman met zijn hondje ziet lopen. En zegt, hey, oké, Niels, hoe is het? Dan kan je bijna niet zeggen, goed. Want je hebt...
Ja.
Dat kan je bijna niet... Want ik denk, als jij zou weten dat ik heel bakt heb gewonnen... Dan gaat mijn brein is echt... van dat soort dingen kan ik wel een beetje koekoek worden.
Ja, ja.
Want dan heb ik het gevoel alsof ik in ieder contact niet met jou in contact ben. Want dan ga ik dus ook uit contact. Dan ga ik zeggen, hey, alles goed, snel naar binnen.
Ja.
En dat heeft mij dus zoveel energie gekost. Want dat was op die zaterdagavond. En op zondag moesten wij een soort van switch maken. Maandag ging ik weer werken. En toen was er een collega die zei, nou lieverd, je ziet er echt moe uit en je moet niet meer gaan afvallen hoor. En ik dacht alleen maar, je moest eens weten. Je moest eens weten. Dus als het dan gaat over dan win je en heb je dan een idee waar het naartoe gaat. Ik was die eerste weken echt alleen maar aan het resetten. En ook een soort van aan het overleven. Ik wil het niet te zwaar maken. Mm-hmm. En aan het leven naar het moment dat überhaupt die uitzendingen op tv kwamen. Want ik dacht, dan is een deel van mijn geheim al in die out in die open. En ik vond het wel meteen heel leuk dat ik een bakboek mocht maken. Want ik ben heel erg van de boeken en van de taal en van het delen. Dus daar verheugde ik me heel erg op. En voor de rest dacht ik, we gaan zien wat er op me af gaat komen. We gaan het zien. Ja.
Ja, mooi. Wat ik interessant vind in hoe je het beschrijft. Heel vaak zijn mensen natuurlijk heel doelgericht. Hè? Van ik moet en ik zal en ik wil winnen. Want... Nou, dan ligt er zoveel voor me in het verschiet. En wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is, ik heb vooral heel erg genoten van de reis. En ik wilde dat die reis niet zou eindigen. En voor mij is dat wel wat tot snellere manifestaties leidt dan wanneer je zegt, ik moet en ik zal en ik wil, want zonder dat ben ik niet compleet. Eigenlijk is het heel mooi dat je zegt, nou... Het was gewoon één groot spel. Het was één grote reis. En nou, naarmate ik daar meer voor ging opofferen, had ik ook zoiets van, nou, laat die reis dan nog maar wat langer duren. Want dan is het allemaal niet voor niks geweest. Ja. Het is een hele andere zienswijze dan dat veel mensen natuurlijk zeggen. Van, hey, dit is mijn stip op de horizon. En ik laat me nergens door afleiden. Dit moet gewoon.
Ja. Ik heb me nooit zo gerealiseerd. Want ergens heb ik natuurlijk wel in me... Dat ik steeds zo ver mogelijk wilde komen. Maar dat is niet het doel op zich, nee. Nee, voor mij is eerder een doel het beste uit mezelf halen. En daar dan tevreden mee kunnen zijn. Dus ook verliezen was niet erg geweest. Als ik bijvoorbeeld 3 taarten had neergezet. Je hebt steeds 3 rondes per aflevering. Waar ik me oké bij kan voelen. Dan is dat prima. En ook toen ik eenmaal won... Ja, ik riep ook, toen ik het erover mocht hebben, ik riep ook tegen iedereen, maar ja, er is niks anders, weet je wel. Dat maakt mijn identiteit niet. Het heeft me weer een dosis ervaring en levenservaring en ontwikkeling meegegeven. Maar ik ben niet heel Holland Bakt. Ik ben niet de winnaar van. En daarom roep ik ook altijd, ik ben niet de beste thuisbakker van dit seizoen. Ik was één van de vele goede thuisbakkers. En gewoon door een aantal... Ja, ook andere competenties in te zetten. Hè, door te kunnen, ik kan heel goed focussen, ik kan me goed voorbereiden, ik kan goed structuur aanbrengen. Dat heeft mij ook steeds een ronde verder gebracht. Er waren andere knijtergoede bakkers in die tent. Want natuurlijk kan ik wel goed bakken. Maar die misschien niet altijd even goed voorbereid waren. Of niet altijd even goed met onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden om konden gaan. En dat zit wel heel erg in mij. Dat ik denk, oké, die overdoet het niet. Ja, dan heb ik een probleem, maar dat ga ik wel oplossen. En huilen doe ik wel als de tijd voorbij is. Want ik heb me suf gejankt daar. En gemopperd en gevloekt en tiert allemaal. Maar als ik nog 25 minuten heb totdat de zoomer gaat, zeg maar dat de tijd voorbij is. Ja, dan hou ik dat die 25 minuten wel nog even vol om te denken. Hoe ga ik zorgen dat er wel na 25 minuten iets van een taart op de hoek van die werkbank staat? Want dat is wel mijn doel. En dan daarna huilen en mopperen, prima. Maar, en ook tijdens de uitzending heb ik ook zat gehuild. Maar niet zoveel dat ik niks meer kon. Dat ik een soort van achter die werkbank gleed. Nee hoor, dan huilde ik, was ik even die spanning kwijt. En dan wel door om te zorgen dat er iets staat. Dat zit wel in mij, ja. Ja.
Ja, ja.
Bizar, joh. Als ik het nu allemaal aan het vertellen ben, dan is het er ook allemaal weer. Ja.
Ja, ik zie het. Je zit er echt helemaal weer in. En ja. Wat ik daar ook weer interessant in vind, is dat je het jezelf dus ook hebt toegestaan om te huilen en te mopperen tijdens die opnames. Want ik kan me ook voorstellen dat je er zo bewust bent van die camera die op jou staat, dat je denkt, ja, ik wil mijn mentale breakdowns niet met heel Nederland gaan delen. Maar ook daarin ben je dus heel dicht bij jezelf gebleven en gevoeld van, hey, ik moet nu ontladen, want anders dan ben ik mezelf zo aan het opwinden dat het elastiekje knapt, zeg maar.
Ja, en ik denk dat het voordeel is dat die 8 weken opnames, hè, bijvoorbeeld ergens van eind augustus, dus half oktober was dat in ons geval, en dat het überhaupt pas vanaf december in tv kom, op tv komt. Want stel dat het nu op tv komt en ik dan ook nu de reacties op Twitter zou lezen en dan morgen weer een nieuwe opname in zou moeten, dan weet ik niet of dat zo makkelijk zou gaan. Het voordeel is dat je dus echt met elkaar in een bubbel leeft. Ik was me zeker bewust van de camera's, maar die hadden geen invloed op of ik wel of niet mezelf kon zijn. Die hadden eerder invloed op goed nadenken. Maar dat kan ik wel over wat ik wel en niet zeg. Want dat ik bijvoorbeeld iets oenigs over mezelf zeg, dat is tot daar en toe. Maar ik heb wel altijd een enorme drang naar mijn familie. Zowel mijn kinderen als mijn ouders, als mijn man en mijn schoonouders. Want alles wat mij tot nu toe gevormd heeft, komt ook door mijn jeugd. Maar daar zijn natuurlijk ook dingen in gebeurd waarvan ik denk, dat is niet aan mij om wel of niet te delen. Ja. Terwijl als ik met jou een kopje koffie zou drinken en er zijn niet die 4 miljoen kijkers, zou ik jou prima vertellen wat er misschien op mijn 15e gebeurde. Maar als ik dat nu zou doen, betekent dat ook iets voor mijn moeder.
Tuurlijk.
En het is haar verhaal en dus haar recht om dat wel of niet te delen. En dat heb ik wel af en toe heel ingewikkeld gevonden. Die privacy, omdat het ene voor mij zo met mij verbonden is. Hè, dus wie mijn kinderen zijn, wie mijn man is, wie mijn ouders en schoonouders zijn. Waarom ik de dingen doe in het leven. Maar daar kon ik dus ook niet altijd iets over zeggen. En daar was ik me wel bij interviews, maar ook bij dat quote in de tent. Hè, als ze met zo'n camera bij je komen en André van Duin vragen begint te stellen. Of juist na een bakopdracht dat je buiten staat, dus jou even quote heet dat dan. Ja, daar waren wel momenten dat ze iets vroegen dat ik dacht, ja, daar kan ik nou niet helemaal eerlijk antwoord op geven. Dus dat wil niet zeggen dat je liegt, maar dan is het maar 50% misschien van wat ik normaal zou delen. Daar was ik me wel heel bewust van met de camera. Want dan realiseerde ik me wel, ja, of nou ons seizoen ook 4 miljoen mensen gaan kijken, dat weet ik niet, maar die kans is wel groot. Dus dan moet ik wel even nadenken. En vloeken ook. Ik kan nog wel eens vloeken, lekker grof vloeken. Daar heb ik ook over nagedacht.
Ja. Dus het is ook echt wel een mindgame als ik het zo hoor.
Ja. En ik denk, als je ook hoorde wat ik aan het begin vertelde over mijn verbaliteit, ik heb dat wel allemaal redelijk onder controle. Maar dat geldt niet voor iedereen. Dus daarom heeft het ook anderen in de tent heel veel energie gekost. Omdat dat dus heel veel van je vraagt.
Ja. Hoe ging jij om toen de uitzendingen eenmaal op tv waren en het dan inderdaad op Twitter losgaat? En vaak is dat natuurlijk zo ongenuanceerd als dat het maar wezen kan. Hoe heb je dat in je opgenomen? Dat je dan toch kon blijven staan en kon denken van, nou, laat iedereen maar lullen. Het is me wel gelukt.
Ja, dat vond ik echt heel moeilijk. Vooral omdat ik bijvoorbeeld na de eerste aflevering al wist ik heb gewonnen. Dus dat is best een luxe positie om de shit over je heen te laten krijgen. Dus dat gold ook niet voor iedereen in de tent. Ik vond het zelfs nog meer dan ongenuanceerd. Het gros van de Twitter-reacties echt gewoon onbeschoft en pijnlijk en denigrerend en kleinmakend en kwetsend en disqualificerend. Dus wat we vooral heel sterk hebben gedaan is mijn broer, die checkte Twitter voor mij. Die haalde alle leuke dingen eruit, want er zitten ook hele leuke dingen bij. Hè? Want ik heb heel veel zelfspot, dus ik weet ook als ik gefocust ben dat ik een heel strak gezicht kan hebben. En als iemand daar een screenshot of een meme van maakt met een leuke opmerking, dan kan ik daar ook heel hard om lachen. Maar als ik een keer een taart vegan maak, omdat ik dat een interessante ontwikkeling vind, en iemand scheldt me vanuit niks uit voor, dan heb je weer zo'n vegan fundamentalist, dus ze moeten van Zwarte Piet ook allemaal afblijven. Dan hebben denk ik wel, hoe dan? Of screenshots van mijn gezicht maakt en dan zeg, vinden jullie ook niet dat al die veganisten er zo ziekelijk uitzien?
Zo.
Ja, weet je, ik kan over heel veel dingen in mijn uiterlijk onzeker zijn, maar niet over mijn gezicht, zeg maar. En ook niet over mijn blauwe ogen. Dus het sloeg echt nergens op. En dat zijn pijnlijke dingen. Dus mijn broer die checkte het, zodat ik het niet zelf hoefde te zien. En je kunt zeggen, negeer het helemaal. Dat klopt. Maar ik had op dat moment een kind in groep 8 en een kind in 5 HAVO.
Oh ja.
Dan kan je dat niet helemaal negeren. Want het gaat ergens toch ook bij hun voorbij komen. En als het dan gaat over dingen ownen en regie pakken, ja, dan denk ik liever zelf aan de voorkant weten wat er is. en het ook al bespreekbaar kunnen maken, dan zullen er nog steeds klote opmerkingen zijn waardoor we overvallen worden. Maar dan heb ik in ieder geval 80% met mijn kinderen al kunnen laten zijn. Dus mijn broer die checkte dat. En om sommigen hebben we echt super hard met elkaar gelachen in de gezinsfamilie-app. En ook echt tranen met tuiten gelachen. En stomme hebben we ook met elkaar besproken. En gelukkig, onze oudste denkt, ja, 5 HAVO, dat is ook wel een hele veilige positie. Dan heb je al je vrienden op school. En al zou er iemand zeggen, nou, jouw moeder kijkt raar, dan zou zij denken, ja, boeien. Als ze in de brugklas had gezeten, was dat wel wat kwetsbaarder geweest.
Ja.
En voor die zoon in groep 8 precies hetzelfde. Want zijn zus had al 8 jaar op die basisschool gezeten. Hij zat nu in groep 8. Dat was ook één big community, zelfs van moeders waar ik nooit contact mee had of vaders. Iedereen dacht, wow, Anouk en de moeder van Victor, die staat in heel een bak. Dus zij werden gedragen door hun omgeving. En dat maakte dat ik het dus uiteindelijk los kon laten. En toch, iedere zondagavond, want toen was het op zondagavond als het op tv was. Het maakte zoveel bij me los, omdat ik dus ook wel een gevoelsmens ben. Dat ik die nacht van zondag op maandag, ik sliep echt slecht. Ik ben een prima slaper, maar dan zie je de uitzending. Die zie je ook voor het eerst. Hè?
Ja.
Ik heb het in de tent 2 dagen beleefd, maar je weet niet precies wat er in die uitzending zit. Dat team is heel warm en heel oké. Hè? Dus ik was nooit bang dat ik gek weggezet zou worden. Maar je ziet het voor het eerst, dus dat doet veel met je. Mijn telefoon ontplofte met de week meer, want iedereen gaat lief reageren. Dan heb je dat hele Twitter-circus. Dus er gebeurde zoveel dat, ja, als je het hebt over energie en prikkels, dan zit je gewoon helemaal vol. Dus ik lag dan een soort van zo in bed, ja. En maar weer lezen om dat brein en dat hart maar rustig te krijgen. Maar op een gegeven moment heb ik maar geaccepteerd. Op maandagochtend ben ik dood nu. Ja, dat is maar zo. Maar dan moest ik wel werken. En dan kwam weer iedereen. Oh, ik heb je gisteren gezien. Dus uiteindelijk was die periode van uitzendingen waren ook wel energievretend. Dan gebeurt er heel veel in contact met mensen. Hè? Dus dat, ja, dan is er heel veel. Ook leuk. Ja, het is ook een soort uplifting energie. Hè?
Ja, ja, ja. Ik kan me voorstellen dat als iedereen je aan het aanmoedigen is en loopt te cheeren, dat wel extra energie geeft om te zeggen van, hey, ik ga door.
Ja.
De vibe die me gegeven is van het bakboek en zo. Want inmiddels heb je volgens mij je 3e bakboek al uitgebracht.
Ja.
Ja, ja, dus als je daarover nadenkt in goed 2 jaar tijd, dat is natuurlijk wel heel snel gegaan.
Ja, dat is gigantisch. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want ik won in februari 2020. En 4, 5 weken later zaten we in die allereerste hele grote lockdown. Toen maart, dan weten we allemaal nog, zondagavond persconferentie. Over een uur gaan de restaurants dicht. Morgen gaan de scholen dicht. Dat iedereen dacht, nou ja, what the fuck, wat gaan we nou doen? En dat ook iedereen in die kramp zat. Omdat het nog zo onbekend was. Veel angst. Ook terecht, hè? Dat snap ik ook allemaal. Dus ik ging eigenlijk van een enorme piek met heel veel energie. En ik zat eigenlijk in die zegentocht van die euforie kunnen delen. Ja. Jee, ik heb gewonnen. Gingen we dus van zo'n piek en woep, weer helemaal in een andere vibe. Die ik aan de ene kant fijn vond, omdat we als gezin wat konden vertragen. Allemaal binnen, allemaal thuis, allemaal online. Dus heel knus op elkaar. Hadden wij wel even nodig na al die gekkigheid. Maar als het gaat over, had je een stip en dat, ja, alles werd geannuleerd. Er was niks meer, zelfs het boek werd in eerste instantie geannuleerd. Want we konden geen fotoshoots doen, dat mocht allemaal niet. Er was geen bloem verkrijgbaar, er gebeurde toen zoveel. Dat ik nu daarom zo dankbaar ben dat ik toch in 2 jaar tijd 2 boeken heb mogen schrijven. Want er is op een gegeven moment een moment gekomen dat de uitgever zei, ik denk dat het wel kan. Het wordt dan geen winnaarsboek, maar zullen we het op deze manier doen? Ja, heel graag. En dat boek liep zo goed en verkocht zo goed, dat ze me vroegen, wil je het kinderbakboek schrijven? Ja, en nu onlangs weer vroegen, wil je het nieuwe seizoensboek schrijven? Dus dat, ja, daar ben ik wel heel trots op, want dat is wel iets wat echt op eigen kracht er is gekomen.
Ja.
Daar ben ik wel heel trots op.
Snap ik. Snap ik. Ja, dat is superleuk natuurlijk om te zien dat er dan daardoor echt ineens eigen producten door jou de wereld in kunnen worden gezet. Dat is natuurlijk ook wat heel erg bij die kunstenares past. En dat je echt ergens je stempel op kan drukken. En ja, ik denk dat dit interview voor veel mensen super inspirerend is geweest om te horen van, hey, hoe doe je dat dan? En wat heb je er dan voor nodig om daar doorheen te komen? Ja, en dat is dus veel meer dan alleen, goh, je doet even mee aan een taartenwedstrijd. Dat kijkje achter de schermen is denk ik heel inspirerend. En ook van, ja, hoe ga je dan om met je energie? Ik denk dat je daarin een heel mooi voorbeeld bent voor mensen. Ja, en als mensen nu denken van, hey, ik wil eigenlijk wel meer weten over Anouk. Want ja, kennelijk is er nog veel meer dan alleen die bakboeken. Waar kunnen ja, dat weet ik. Waar kunnen ze jou dan het beste gaan volgen? Wat is dan het kanaal?
Ja, sowieso op Instagram ben ik het meest actief. Facebook is voor oude mensen, hè, zeggen mijn kinderen. En nou ben ik al 45, dus ik denk wel dat ik onder die categorie val. Maar ik vind in gebruiksgemak, hoor, want ik maak maar een grapje, vind ik vooral Instagram heel fijn. Daar kun je me vinden onder Anouk Glaudemans. Tegelijkertijd ben ik ook eigenaar, zeg ik altijd, van het merk Anouk Bakdoor. Dus als je naar de website gaat, anoukbakdoor.nl, dan vind je veel. En ik ben, ja, ik ben wel heel erg nu aan het ontdekken, wat ben ik en hoe ga ik nou zorgen dat al die dingen waar ik voor sta, dat ik die ook ga combineren. Dus als je daar meer over wil weten, dan is mijn website, maar ook mijn Instagram-account, ja, dat zijn de beste plekken om mij te volgen en te kijken wie is ze nou, waar staat ze voor.
Leuk, leuk. Ja, en als mensen deze podcast hebben geluisterd en ze denken van, nou hé, dit heeft me geïnspireerd, dan zeg ik ook altijd van, nou, deel hem dan vooral op social media. Maar ik neem aan dat jij het ook geen probleem zal vinden als ze nog vragen hebben, dat ze dan in je DM komen.
Nee, zeker niet, want waar ik aan het begin mee begon, hè, dus zou ik bijna moeten terugspoelen en eraan plakken. Ik sta heel erg voor contact en verbinden. En als jij een vraag aan mij hebt, dan luister ik en dan reageer ik. Ik reageer altijd op iedereen en niet ongelimiteerd en op de gekste tijden van de dag. Maar het feit dat jij de moeite neemt om mij een vraag te stellen, waardeer ik zo dat als ik tijd en ruimte heb, dan reageer ik. Dus zeker doen, ja.
Leuk. Nou, super dankjewel voor het hele andere interview. Of in ieder geval, ja, toch wel een heel ander kijkje in iemands leven dan de gemiddelde interviews die ik tot nu toe heb afgenomen. Dus,
nou, leuk.
Ja. Leuk jouw enthousiasme. En laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen jouw verhaal horen. Want voor mij zit er heel veel kracht in qua leiderschap nemen. Aan de ene kant steeds maar gestaag een stapje verder durven gaan. En ook steeds blijven voelen van, hey, wat past nou bij mij? Hoe blijf ik zo dicht mogelijk bij mezelf? Ik denk dat dat een heel inspirerend verhaal voor veel mensen is.
Ja, je vat het heel mooi samen. Dankjewel. Ja, heel herkenbaar.
En dankjewel weer voor het luisteren naar de podcast. Nou, ik zei het net al, aarzel niet om deze podcast te delen in je netwerk als je denkt dat het voor anderen ook inspirerend kan zijn. Of slide bij Anouk en mij in de DM als je nog vragen hebt. Ben je geïntrigeerd door het werken met de vrouwelijke archetypes? Wil jij weten hoe je ook dieper kunt leren werken met die energie? Topprestaties uit jezelf halen en dicht bij jezelf blijven, dan heb ik iets tofs voor je. Ik heb namelijk een heel mooi spel ontworpen en dat heet Van Verwend Prinsesje naar Inner Queen. En ik ben het spel op dit moment aan het testen om definitief in productie te gaan nemen. Dat betekent dat jij dit spel onder mijn begeleiding kan komen spelen tegen alleen vergoeding van lunch- en cateringkosten en je ondertussen wel diepgaande transformaties kunt ondergaan. Ben je daar nieuwsgierig naar? Slide dan eventjes in mijn DM, want er zijn nog een paar plekjes vrij op 9 juni, 10 juni en 11 juni. Waarin je bij mij thuis in Nuenen het spel kan komen spelen. Ik zorg dat je de hele dag in de watten wordt gelegd en het enige wat ik vraag van jou in return is een mooie review die ik kan gebruiken om het spel verder te promoten in mijn eigen netwerk. Ben jij benieuwd hoe het werkt met die archetypes en wil je daar dieper mee werken, dan weet je nu wat je staat te doen. Voor nu, dank je wel weer voor het luisteren en ik hoor je heel graag weer in een nieuwe episode.